Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 27, de versen 2 en 3. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, deze ene zaak heb ik begeerd van God, dat ik in 's Heren huis mocht wonen hier beneden. En vers 3, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog aanschouwen. We zingen Psalm 27, het tweede en het derde vers. Naar de heilige wet van God. En de samenvatting ervan zingen we uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, het tweede vers. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw veen, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn os nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is de eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente mogen wij de volgende voorbeden doen. Naar eerst de heer Cole Korver, Prins Bernhardstraat 33, die vanwege een dubbele longengeling in het ziekenhuis werd opgenomen, inmiddels weer thuis is en in onze dienst mag zijn. En Andrea Notenboom, burgemeester van Loosstraat 9, die na de operatie van haar hart weer thuis mocht komen. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt. Almachtige, barmhartige Vader, Zoon en Heilige Geest, u geeft het ons. Dat we een nieuwe week mogen ingaan, dat we een bijzondere week mogen beginnen. Een week op weg naar als u het geeft, de avondmaalzondag van 12 juni. Een week waarin u ons erop wilt voorbereiden. Dat u uzelf bijzonder wilt betonen in uw gunst en goedheid. En dat u volgende week uw gunst en goedheid wilt verzegelen bij brood en beker. Want gij hebt, o God, zoveel te bieden in uzelf. Bron van hoogste vreugde. Bron van eeuwige vrede. Bron van leven. Eeuwig leven. Heere, geef dat er in ons iets van verwondering is. Dat u als die God ons opzoekt. Ook vanmorgen weer. Dat u als die God uzelf kwijt wilt aan ons, aan mensen, aan zondaren. Geef ons, Heere, of we nou kind zijn, jongeren zijn of ouderen zijn, dat het iets met ons doen mag, of iets met ons mag gaan doen, Heere. Verootmoediging vanwege de stroom van ongerechtigheden die de overhand op ons heeft, en dat u dan toch tot ons komt. Als die God, maar ook verlangen om u uit genade te mogen aanschouwen, te mogen ontmoeten, verzoend voor het oog des Vaders te mogen treden. En daarom bidden we, Heere Jezus Christus, bron van leven, wil het ware u zelf helemaal uitgieten in ons en in ons allen. Het leven dat in u is, Heer Jezus. Het leven van het verlangen naar de Vader. En naar zijn wil. En naar zijn vaderhart. Giet u dat uit in het hart van een ieder van ons. Opdat dat verlangen, de dorst, de levende dorst naar u, ons aller leven zal stempelen. En zal beheersen van jongs af aan. In elk geval vanaf deze dag van ons leven en voortaan. Dan is allereerst niet de vraag, Heere, rondom het heilig avondmaal. Maar allereerst de vraag is hoe het met ons hart en leven ervoor staat. Of ons hart, ons leven, u kent als verzoend God in Christus Jezus. En geef, Heer, dat we om die vraag niet heen kunnen. Dat die vraag zich niet weg laat duwen. Zich niet voor ons uit laat schuiven. Geef dat die vraag ons vast mag houden. En als het dan goed mag zijn, Heer. Als in ons hart de liefde tot u werd uitgestort. Dat dat vrucht zal dragen. Dat dat in ons leven zichtbaar mag worden. Dat het een verlangen zal geven naar uw dienst, naar uw inzettingen. En ook om steeds meerder en steeds anderen daarin mee te mogen nemen. Heere, wij bidden daarom ook vurig. Om zo'n betoning van uw geest en kracht. Dat het in ons allen zal zijn. Ook onder al de onze. U weet dat ze pijn kunnen voelen. Over geliefden van ons, over hoe ze gisteravond deden, over hun afwezigheid vanmorgen in uw dienst. Heere, maar voor uw geest is toch niets te wonderlijk, gij schenkt toch leven. En dan bidden we tot over de randen van de gemeente heen, Heere, tot de uithoeken van families en dorpen toe. Zo'n herleving naar u toe, Heere. Dat hele dorp er vol van zal zijn. Dat harten er vol van zullen zijn en huizen. Gedenk hen, Heere. Voor wie het allemaal nog ver afstaat.
Brengt u ze, trekt u ze nader. Gedenkt u onze kinderen, onze jongeren. We zeggen u dank dat ze er weer zijn in uw huis, ook de kinderen van de gezinnen. Geef al heel jong een verlangen om u te kennen. Geef al heel teer een indruk van uw heerlijkheid en uw heiligheid. Gedenk hen die deze tweede paasdag belijdenis deden. Wees hen nabij in deze voorbereidingsweek voor hen. Gedenk hen die met ons meeluisteren, met ons verbonden zijn. Laat ook tot hen de kracht van uw geest en woord zich uitstrekken. We zeggen u dank met Cole Korver dat hij weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Dat er vroegtijdig ingegrepen mocht en kon worden. Geef dat het nader tot u mag leiden, Heere. In het besef en vertrouwen dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Zegen ook de medicijnen. We zeggen u dank dat Andrea Noodboom weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Dat u de operatie deed gelukken en niet slagen. Geef dat ze met haar man en gezin voort mag gaan in uw kracht. Geef en bewaar in hun leven dichtbij en nabij u. Gedenk alle langdurig zieken die voortdurend met zorg of met spanning of met beperkingen te maken hebben. Wees en blijf hen nabij en allen die om hen heen staan. Hoor ons uit genade, Heer, om Jezus wil. Amen.
Wij lezen en wij beginnen daar vanmorgen mee uit Psalm 42. Vanmorgen lezen wij de eerste 6 versen. Psalm 42. Waar het woord God tot ons komt in de versen 1 tot en met 6 deze dienst. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot me zeggen, waar is uw God? Ik denk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen. En met het treden naar Gods huis, met een stem van vreugdezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. Het eerste deel zit van Psalm 42. De tekst is het derde vers. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? De tekst heeft over verlangen, dat zal duidelijk zijn. Geestelijk verlangen, ten eerste naar God en ten tweede naar het heiligdom van God. Verlangen naar God en verlangen naar zijn heiligdom. Psalm 42, het derde vers. Het volgende wordt u vandaag meegedeeld en afgekondigd. Aanstaande zondag, de 12 juni, op de beide diensten zelf voor te gaan. In de morgendienst, dat begrijpt u, zal de bediening zijn van het heilige avondmaal. De avonddienst en het teken van de dankzegging en nabetrachting. Daar ontvangen wij gelegenheid om aanstaande woensdagavond 8 juni ook weer een te komen tot verdere voorbereiding. De kerk die vindt om 19:30 uit Hooglied 4. Ieder van harte uitgenodigd. Na die dienst zal er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot censure morum zijn in de consistorie. We wijzen op de zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond. Aanstaande zaterdag 11 juni in Gorkum. In de kerkbode kunt u er meer over lezen. De collecten, de eerste voor het hervormd Gereformeerd Verenigingsverband. Het plaatselijk verenigings- en clubwerk. Het tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 63. Waar dezelfde thematiek, hetzelfde verlangen uitspreekt is uit Psalm 42. Dus Psalm 63, de versen 1, 2 en 3. Psalm 63, de eerste drie versen. mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Psalm 42, de derde vers. Verlangen naar God en verlangen naar het heiligdom. Gemeente, ben ik een kind van God? Rond het heilige avondmaal gaat het daarom. Calvijn zegt in een prachtige zin: door het heilige avondmaal voedt de Heere degenen die hij alreeds tot zijn kinderen heeft aangenomen. Die hij al tot zijn kinderen heeft aangenomen. Dat is een mooie, maar ook een hooggestemde zin. Die ons de vraag stelt: ben ik dat? Ben ik een kind van God? Misschien dat iemand denkt: ja, iets van dat God voor me zorgt, dat merk ik wel eens. Of iets van zijn nabijheid. Iets van dankbaarheid geeft dat dan ook. En dat geeft ook een rust. Dan kan ik me soms ook heel klein voelen en heel nietig voelen. En dan houdt me dat best wel bezig wat ik van de Heere merken mag. En ik zou het ook vast willen houden. Maar dan vraag ik me toch weer af: hoe weet ik nou of dat echt is? Of dat echt een bewijs is dat datgene wat ik dan voel, wat ik dan ervaar, of dat er een bewijs van is dat ik een kind van God ben. Of dat nou ook echt van de Heilige Geest is, wat ik op die momenten wel eens meemaak en wel eens voel in mijn hart. Nou, gemeente, daarvoor moeten we in de psalmen zijn. Daar zijn juist het psalmboek voor. De psalmen zijn de weergave, de neerslag van wat de Heilige Geest je doet ervaren. Wat de Heilige Geest je laat ondervinden als hij in je woont, als je een kind van God bent. U kent dat wel van Luther, hè? Dat Luther dat inderdaad zo zegt. In de psalmen zien we de kinderen van God in het hart. En dan zien we dus ook in heel dat psalmboek dat het geestelijk leven van een kind van God een heel breed spectrum kent, om zo te zeggen. Klacht en jubel, belijdenis en lofzang. 150 psalmen vol verschillende geloofsbeleven, geloofservaringen. En je zou het psalmboek dan de stemvork kunnen noemen. Dat geeft de juiste, zuivere toon aan. Dit is nou de toon die de Heilige Geest in de kinderen van God teweeg brengt. En als je dat nou herkent, als je die toon herkent in je leven, nou, dan ben je ook een kind van God. Maar als je die toon van de psalmen niet in je leven herkent, ja, dan ben je dus geen kind van God. Dan ben je dus geen kind van God. Nou, en in dat psalmboek neemt psalm 42 toch wel een voor heel veel mensen, voor de kerk van alle eeuwen, een bijzondere plaats in. In dat brede spectrum van het geestelijk leven. Ja, ik kan zeggen, eigenlijk zit alles in psalm 42 al wel een beetje opgesloten. Dat is als een knop, psalm 42, waar heel het geestelijk leven verder wel het opbloeit en het opkomt. En zeker in het begin, dus onze tekst, geeft dan die stemvork van psalm 42 één beleving aan. De beleving van het verlangen. Al is het eigenlijk wat zwak uitgedrukt, hè. Het woord verlangen staat er niet, er staat het woord schreeuwen, het woord dorsten staat er. En dat is natuurlijk een heel sterk woord. Want ik weet niet, misschien, het was gisteren nogal warm, hè, dat je misschien de keuken binnenkwam en je moeder, mama, ik heb dorst, ik heb zo'n dorst, zeg. En dat je moeder misschien zegt, nou joh, dorst hebben ze in Afrika. Je hebt gewoon zin in een beetje drinken, zeker. Ja, nou, jij hebt zin in een beetje drinken. In Afrika, daar hebben ze dorst. Hè. Wij weten, denk ik, nou eens wat dorst is. Hè. Dorst is zo erg dat als een aantal mensen op een vlot in de oceaan drijven en ze hebben dorst. En ze weten, als het oceaanwater drinken, dat zoute water, gaan we nog eerder sterven. Dan drinken ze toch. Al weten ze, het brengt de dood nog dichterbij. Dorst. Al zou ik het door sterven, dan zou ik nog drinken. Mijn ziel dorst. Dan hebben we het over de stemvork van Psalm 42. Over het geestelijk verlangen dat de Heilige Geest in alle kinderen van God werkt en geeft. En dat is in tweeën uiteen te leggen, dat verlangen. Dat is ten tweede een verlangen naar het heiligdom. Maar om te beginnen is het een verlangen naar God. Nou, die Psalm 42, we nemen aan dat die van David is, bestemd om door de Korachieten in de tabernakeldienst gezongen te worden. Die is door David juist gedicht, terwijl hij niet in de tempel kan komen. Hij blijkt, vers 7, ergens in het Hermongebergte te zijn. Dat is in het noorden van Israël. En dan ben je toch een paar honderd kilometer van Jeruzalem vandaan. En is dat niet zomaar, David is er op de vlucht. Waarschijnlijk Saul die hem vervolgt. En dat betekent dus dat de man aan wie het koningschap beloofd is, die tot koning gezalfd is door Samuel, dat hij nou vlucht als een veldhoen op de bergen opgejaagd en voortgedreven. Vlucht om zich het vege lijf te redden voordat Saul hem zal vinden en hem zal doden. En David kan dus ook niet zomaar zeggen, nou dan ga ik toch even naar die tempel toe. Maar dan weet hij dat Saul op hem wacht en dat het verkeerd afloopt. De belofte dat David koning zal worden, die lijkt door God vergeten en die lijkt verder weg dan ooit. En dan, en daar is het, dat David het door de Heilige Geest uitroept. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat hij verlangt naar God, naar God de Vader en diens verkiezende liefde. Waaruit al zijn beloften opwellen. Dat hij dorst naar God, naar God de Zoon en zijn verzoenende liefde. Waaruit hij zichzelf ten offer geeft, ik voor u. En dat hij dorst naar God de Heilige Geest, in diens verzegelende liefde. Waarmee hij alles van me verdraagt en duldt een heel geloofsleven lang. Mijn ziel dorst naar God en zijn verkiezende, zijn verzoenende, zijn verzegelende liefde. En nog ietsje nader ingevuld, dan zegt hij nog een beetje duidelijker aan het eind van ons vers. Hij verlangt dan naar Gods aangezicht. Om voor Gods aangezicht te verschijnen. Je mag ook lezen om Gods aangezicht te zien. En daar geeft hij wel iets speciaals mee aan David. Dat zijn ziel dorst om Gods aangezicht te zien. Want aan iemands gezicht kun je aflezen hoe die is. Even om dat voor duidelijkheid wat uit te leggen. Als je man als militair bijvoorbeeld naar Mali gaat, 3 maanden. Of je vriend of je zoon die gaat een half jaar voor stage naar, noem maar wat op, naar Australië, ik noem maar iets. Nou, dan zegt je man, je vriend, je zoon voordat hij vertrekt. Ik zou elke dag aan je denken. En ik zou je geen moment vergeten. Nou, en als je een goede relatie hebt, dan zit ook geen moment aan twijfelen. Dan geloof je dat ook. Maar toch vind je het wel heel fijn tegenwoordig. Dat je toch kan appen en kan mailen bijvoorbeeld. En het mooiste is nog, dat je ook kan skypen tegenwoordig. Hè?
dan zie je toch iemands gezicht nog weer eens een keer. Het is nog mooier als je in de tussentijd toch even elkaar zien kan, naar elkaar toe kan. Mekaars gezicht kan zien. En dan blijft dat meestal niet bij zien. Dan val je er ook wel in de armen. En dan omhels je elkaar. Dan merk je het ook weer. Dat je man, je vriend, je kindje niet vergeten is. Dus dat verlangt David. Als hij dat zegt. Dat hij weer zal mogen merken. Dat zijn God hem lief heeft. En dat zijn God elke dag aan hem denkt. Daar verlangt hij, dat hij God aan zijn zin, dat God dat weer hem zal laten blijken, zal doen ervaren in zijn hart, in zijn leven. Dat die verkiezende, die verzoenende, die verzegelende liefde in Davids hart gegoten zal worden. Vanuit zijn aangezicht, vanuit zijn ogen, die in gunst neerzien en bewaren en behoeden. Vanuit met zijn oren, om te laten merken dat hij elke zucht van je hoort en verhoort. Met zijn mond, om te laten merken dat hij spreekt. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb mijn zoon voor je gegeven. Ik heb je gekocht met zijn bloed. Niemand zal je uit mijn hand drukken. Je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. Mijn beminde, mijn liefste, mijn duive, zijt gij. Dat verlangt David. Mijn ziel dorst naar God om zijn aangezicht te zien. Dat hij weer zal laten blijken dat hij me zo eindeloos lief heeft. Nou, dat is geestelijk leven. Dat is geestelijk leven. We hebben dat vaker gezegd, hè? Geestelijk leven vertrouwt op het woord en verlangt naar de ervaring. En ik kan er eerlijk aan. Herkent u dit? Deze toon van de stemvork van Psalm 42. Kent u dat? Dan nodigt Christus u volgende week tot zijn tafel. Want dat is het bewijs dat de geest in je woont omdat je een kind van de Heere bent. Deze niemand meer, niemand minder. Deze nodigt Christus tot zijn tafel. Die dorsten om Gods aangezicht te zien. Heere, laat toch weer eens merken dat u me verzoenend, verkiezend en verzegelend lief hebt. Kijk, als we er een beetje omheen cirkelen, dan heb je niet genoeg aan de vorm. Want kijk, je kunt, en dat is heel goed, je Bijbel lezen, bidden, naar de kerk gaan en tevreden zijn. Ziezo, dat voelt eigenlijk toch wel weer goed als je zondag 's ochtends in de kerk bent geweest. Zou raar voelen als je niet ging. Maar als je dorst naar God, heb je daar niet op zich genoeg aan? Dan beleef je, dan weet je dat Bijbellezen, bidden, naar de kerk gaan als een glas is. En ik zou niet weten hoe je water anders bij je mond zou moeten krijgen dan met een glas, om zo te zeggen. Maar als ik dan echt dorst heb en er staat een glas voor me, ja, wat als dat glas leeg is? Wat heb ik als ik dorst heb aan een leeg glas waar geen water in zit? Wat heb ik in die zin aan een gebed, aan een bijbellezing, aan een kerkdienst, waarin ik God niet ontmoet? Waarin ik voor mijn beleving hem niet ervaar en hem niet tegenkom? Dan is net een leeg glas. En dan kun je juist in je gebed en onder het Bijbellezen in de kerk nog des te meer schreeuwen. Ik dorst naar God. Heer, voor mijn ervaring is het glas van mijn kerkdienst leeg vanmorgen. En dan heb ik aan een kerkgang op zich niet genoeg. En aan gevouwen handen en een open Bijbel. Dan dorst ik, Heere, naar uzelf. Dat u zelf het glas van mijn kerkgang en mijn Bijbellezen vult. Met uzelf en met uw liefde. Anders is het toch nog leeg. Mijn ziel dorst naar God, dat is het, hè. Want kijk, al gaat dan ook verder alles goed in je leven. He, je, en dat hoop ik ook, je slaagt voor je examen. Je krijgt werk en je werkt met plezier. Je bent gelukkig getrouwd, je hebt fijne vriendenkring. En je voelt je kern gezond. Maar als ik ervaar dat God zich verbergt. Dat Hij zich niet laat vinden. Dan ben ik toch nog ongelukkig. Dan voel ik me getrouwd, gezond en met heerlijk werk en al. Nog zo adem en leeg. Want ik dorst naar God. En andersom. Als alles tegen zit. En het is zo triest vanwege mijn ontslag. Vanwege het bericht van mijn ziekte. Vanwege de zorgen over mijn kinderen. Vanwege donkerheid en depressiviteit in mijn hart. Maar als God zijn aangezicht laat zien, al is het in het ziekenhuis of waar dan ook. Als de Heere zijn verkiezende, verzoenende, verzegelende liefde uitstort in mijn hart, dan is het toch goed. Dan kan ik me toch zo zielsgelukkig voelen. En zo dankbaar. Dat is het, hè. Dat is het. Dan herkent u dat wel. Mijn ziel dorst. God, dat is het werk van de Heilige Geest, zeiden we. Dat betekent dus dat heb je niet van jezelf. Dat heeft van nature niemand, heeft ook niet iedereen. Ja, dat was wel zo in het paradijs. Adam en Eva. Hun hart verlangde naar God. Elke ademtocht en elke voetstap die ze zetten, ging hun hart uit naar God en verheugde zich in God. Dat was de vreugde van hun hart, maar dat is met de zondeval, erfzonde en erfschuld, helemaal veranderd. Want kijk, hoe is dat? Als je nou aan gewone dorst denkt, hoe kun je dorst krijgen? Denk je zo vaak bij na, maar hoe kun je dorst krijgen? Nou, dat is een moeilijkheid, denk ik. Als je een tijdje niks drinkt. Als je straks door de kerk niks drinkt. En bij het middageten niks drinkt. En vanmiddag ook niks drinkt. Nou, dan voel je vanavond al best wel. Dat je zegt, ik heb dorst. Niet zoals na, maar toch. Dat je zegt, ik heb echt wel zin in drinken. Als je een tijdje niet drinkt, krijg je vanzelf dorst. Ieder mens. Niemand uitgezonderd. Maar als een mens een tijdje God niet ervaart. En zijn aangezicht niet ziet. En zijn gunst niet ervaart. Och, dat hou ik makkelijk uit, hoor. Als het verder in mijn leven maar een beetje gaat. En een beetje loopt zoals ik wil. Dan kan ik daar prima mee uit de voeten. Al zie ik Gods aangezicht een jaar niet. 10 jaar niet van nature. Ik heb het best. En voor mijn gevoel kom ik niks tekort. En je hebt genoeg aan alles wat er te beleven valt en te doen is. Totdat je wegzinkt onder de eeuwige toorn en vloek van God en zijn wet. In de eeuwige dorst. Dan pas, ja. Maar dan is het wel voor eeuwig te laat. Wat zegt Calvijn? Calvijn zegt in de psalm, hè. Zien we Gods kinderen in het hart? Ja, ook. In de psalmen zien we Christus in het hart. In de psalmen zien we Christus in het hart. Als er één heeft gedorst naar zijn vader, was Jezus wel. Vooral in Gethsemane. In de grondtaal blijkt het ook de gebruikte woorden dan. Juist in Gethsemane, hè, waar er staat, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Daar gebruikt Jezus woorden van Psalm 42. Daar overvalt hem de heimwee naar zijn vader en de dorst naar zijn God. Als hij aanziet komen dat hij van God verlaten zal worden. Dat God zijn toren op hem neer zal laten vallen. Dan kermt zijn ziel. Mijn ziel is geheel bedroefd en sterft van heimwee. Naar mijn God, naar mijn vader en naar zijn nabijheid en naar zijn gunst. Zijn hart, zijn ziel is één schreeuw, één dorsten naar God. Dat komt dus bij hem vandaan. Dat komt bij hem vandaan. Jezus is de bron van de dorst naar God. En zo presenteert hij zichzelf vanmorgen. Zo biedt hij zichzelf aan. Opdat u het leven zoekt buiten uzelf in Christus. Heer Jezus, mijn hart is zo dood. Zo koud. Zo als een steen. Zo ongevoelig. Zo zonder verlangen naar u. Maar bij u is toch de bron des levens. Stort uw leven uit over mijn dode, stenen, koude, onverlangende hart en ziel. Dat komt uit Christus die dorst naar God. En daarom is dat dorsten naar God ook een levend iets. Kijk, dorsten naar God is geen eigenschap die je een keer krijgt. En dan verlang je altijd naar God. Altijd even sterk. Altijd constant en consequent dat je even sterk dorst en verlangt naar God. Nee, het is een geschenk uit Christus. Dat betekent, het is er in de gemeenschap met Christus. Als de gemeenschap met Christus innig is, dan dorst en schreeuw ik naar God. Maar als de gemeenschap met Christus verwaterd en verlept, dan is die dorst naar God, die lijkt wel weg. Die is uitgedoofd. Die lijkt wel uitgeblust te zijn. En weet je, dan kan juist zo'n tijd als bij David zo'n middel van God zijn. Zo'n tuchtiging. Dat God laat lijken alsof hij je even vergeet. Dat God een tijdje niets van zijn gunst laat merken en laat ervaren. Omdat ik gezondigd heb en ik kwam er niet op terug. Omdat God zich verbergt in zijn wijsheid. Omdat ik het allemaal zo gewoon ging vinden. Mijn gelovig zijn. Mijn gered zijn. Mijn kind van God zijn. Mijn avondmaalsgang. Ik ging eraan wennen. Ik vond eigenlijk heel normaal en heel gewoon. Nou, om al die redenen kan het zijn dat de Heer zich eens een tijdje verbergt. En hij laat niets of weinig van zijn gunst en liefde merken. En juist dat kan de Heere gebruiken. Om eens wat weer wakker te schudden. Dat je ineens weer merkt wat je mist. Dat je ineens weer achterkomt. Wat was het eerder in mijn leven beter dan dat het nou is de laatste tijd. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Je had het eerst niet eens door, maar met schrik dorst je weer naar God, naar de levende God, laat toch weer eens merken dat u me kent in uw verkiezende, verzoenende, verzegelende liefde. Deze nodigt Christus tot zijn tafel. Anderen niet, als het volgende zondagmorgen nog zo is. Maar deze nodigt hij tot zijn tafel. Het viel in twee delen uiteen, hè, dat verlangen, die dorst van David. Dorst naar God. Maar we merken ook dat verlangen naar God, dat gaat gelijk op, of dat is verweven, dat is ingebed, net hoe je het zeggen wil, in een verlangen naar het heiligdom. Daar blijkt het woordje ingaan van onze tekst. Wanneer zal ik ingaan? Waarin? Ja, in de tabernakel toen nog, in de tempel later. En in vers 5 blijkt het ook weer, als dat van ik wat je aan terugdenkt. Ja, vroeger, eerder. Toen ging ik met die hele feesthoudende schade mee, onder feestgezang en lofgejuich, naar de voorhoven, naar de tempel des Heren. Dan laat David blijken, ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik inderdaad. Dat ik weer naar het heiligdom mag gaan. Dus zijn verlangen naar God is ingebed in een verlangen naar het heiligdom. Dat is ook voor ons belangrijk. Want op zich kun je zeggen, kijk, alle godsdiensten kennen wel een verlangen naar de godheid. Dat is in alle religies zo. En dat kan ook zijn, zeg maar, in het christendom bij ons. Een bepaald gevoel van geborgenheid. Dat God dichtbij je is. Dat je het goed hebt in de kerk. Ja, maar wie zegt dat het altijd echt is? Dat moet onder ogen zien dat het geen algemeen menselijk gevoel is. Dat is opgewekt door een bepaalde sfeer of menselijke opwellingen of een algemeen godsbesef. Nou kijk, ook dan geldt weer voor het verlangen naar God. Zijn de psalmen de stemvork? De psalmen, psalm 42, geeft de zuivere klank aan van het door de geest gewerkte verlangen naar God. Door het verlangen dat een kind van God naar zijn vader heeft. En dan hoor je psalm 42, en iedereen psalm 42. Je kan zo op psalm 26, 27, 63, 65, 84 noemen. Dat je leert dat verlangen naar God, als het echt van de geest is, gaat dat samen op met een verlangen naar het heiligdom. Naar de voorhoven, naar de tabernakel, naar de tempel. Waarom? Nou, omdat in de tabernakel, tempel, het altaar staat. Daar werd geofferd. Het ware verlangen naar God, dat is gericht ook en dat loopt langs altaar en offer. Kijk, en het leert gemeente in de eerste plaats. Ja, alleen door het offer kan ik God zien en kan God zijn gunst aan mij vertonen. Want alleen het altaar met het offer geeft antwoord op de vraag: hoe zal ik God zien? Hoe zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? Hoor je het, hè? Hoe zal ik, mens, zondaar, voor Gods heilige, majesteitelijke aangezicht verschijnen? Dan gaat het over God, de heilige, de volmaakte, die het volmaakte eist. En dan gaat het over mezelf. Zondige onreine, bij wie de onreinheid door alles wat ik denk en doe heen vloeit en stroomt. Nou ja, daar heb je het. Hoe zal ik verschijnen voor Gods aangezicht? God die eist het volmaakte. En ik die hem niets anders kan geven dan het onzuivere en het onreine. Wat ik geef is niet wat God eist. En wat God eist, dat kan ik God niet geven. En als ik dan straks voor God verschijn. Als ik dan straks voor God geroepen word. Om te staan voor zijn aangezicht. Om te staan voor zijn rechterstoel. Dan sta ik voor God. En dat sta ik eigenlijk nu al. In de prediking stelt God, de heilige God die het volmaakte eist, zich voor mij die niets anders kan geven dan wat met zonde en onreinheid doordrongen en bevlekt is. En loop nou niet in je gedachten weg van dit stukje van de preek. Dwaal vooral nou niet even af met je gedachten van, ik kom er zo wel weer bij. God staat voor ons. En je kunt proberen God en mens toch wat bij elkaar te krijgen. Je kunt wat God eist een beetje omlaag halen en een beetje menselijker maken. Je kan wat je zelf God geeft, kun je proberen ietsje op te vijzelen en wat meer energie in te steken. Dat lukt. Of dat geoorloofd is? Oh nee. O mijn ziel, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij verschijnen voor God? Dat is de vraag die de geest brandt en schroeit in het hart. Maar in de tempel zie ik het. In het offer mag ik het vernemen. Hoe komen die twee ooit bij elkaar, God en ik? God geeft zelf wat hij eist. God geeft zijn zoon. En Jezus geeft God wat hij eist. Volkomen gehoorzaamheid. Verzoening van schuld. Gehoorzaamheid tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Niemand vroeg het. Niemand deed het. Niemand kon het. God deed het zelf. In Jezus Christus. Die zich uit pure liefde gaf. Tot in de dood aan het kruis. Als het lam Gods. Als het offer. Waardoor ik. God verschijnen kan door het offer van Christus kan ik verschijnen voor Gods aangezicht en door het offer van Christus toont God zijn verzoenende, verkiezende en verzegelende liefde en door het offer van Christus gaat mijn verlangen en mijn dorst naar God, om verzoend voor het oog des Vaders te treden. Kijk, mijn ziel dorst naar God. Dat betekent, die dorst is ingevuld in Christus en zijn offer. Dat wil zeggen, zonder Christus kan de meest deugdzame mens niet voor God verschijnen. In Christus mag de meest goddeloze mens geroepen worden, genodigd worden, om in Christus te verschijnen voor God. Daar wil die voorbereidingsweekje naartoe dringen, naar dat offer. Alleen in dat offer zal ik verschijnen voor het aangezicht van God. Kijk. De stemvork van de Heilige Geest. Verlangen naar God. Ja, is de Heer Jezus erin bij jou? Dorst naar God. Is de Heer Jezus Christus, is er een offer in dat verlangen nodig en aanwezig? Door de geest gewerkt verlangen naar God is gedompeld in het offer. In het lam dat Christus is. En dat is het waarmerk van echtheid. Dat onderscheidt waar van vals en echt van schijn. Als het via het offer loopt. Alleen maar mag lopen, alleen maar moet lopen, alleen maar kan lopen. Verlangen naar God is ook verlangen naar het heiligdom. En in de tweede plaats leert er nog iets uit. Je zou het kunnen denken. Ja, maar David die wist dat toch wel. Toen David in Hermon gebergd was, wist hij wel dat er in de tempel ook wel geofferd zou worden. Hij wist wel dat die offering niet zou stoppen, omdat hij zo verder vandaan was. David had dat toch ook wel kunnen geloven. Al was hij dan in het Hermon gebergd, al was hij dan ver van de tempel. Had David toch ook wel kunnen geloven. Dat er in de tempel die offerdienst plaatsvond, dat God zich daar liet kennen als een God van verzoening en van genade. Dat hij toch ook kunnen geloven zonder dat hij in de tempel zou zijn. Nou, dat is nog maar de vraag. Of laat maar rond, dat kun je zo niet zeggen. Calvijn zegt het met een mooi beeld. Het geloof heeft hulpmiddelen nodig. Die als ladders zijn tot de zekerheid en de volheid van het geloof. Het geloof heeft hulpmiddelen nodig. Bijbel lezen, bidden, hier vooral de kerkgang, de heilige doop, het heilig avondmaal. Om als ladders te zijn, zegt Calvijn. En door een ladder kun je wat hoger komen, hè? Want kijk, ons geloof is zo zwak. Onze natuur is zo vatbaar voor ongeloof. Heb je dat nou daar soms? Voor je gevoel niet bij de volheid van de zekerheid en de blijdschap van het geloof, dat je er niet bij kan. Dat het voor je gevoel te hoog is en te hoog ligt. En dat je niet kan raken aan die volle blijdschap en volle zekerheid van het geloven. Voor je gevoel is het niet en kan het niet voor je. Maar dan is daar zijn dienst. Dan zijn daar de sacramenten. Dan is daar de prediking van de verzoening. Die zijn als een ladder. Horend, lezend en ziend. Brood en beker, water van de doop, het bloed van Christus, word ik als het ware opgetild. Als op een ladder gezet. En ik kan erbij. En de blijdschap en de vreugde van het geloven en van de zekerheid. Het wordt me geschonken aan de tafel, onder het woord. Boven open Bijbel, juist daar, juist toen. Kijk, en dat bedoelt Calvijn, dat bedoelt David nou. Echt geloof heeft hulpmiddelen nodig. Kijk, dan heb ik niet over mensen die in de gevangenis zitten, omdat ze vervolgd worden. Of mensen die in het ziekenhuis liggen en die niet naar de kerk kunnen. Dat begrijpt u. Hè? Maar in, noem maar, gewone situaties. Geloof kan niet zonder de middelen. Echt geloof wordt het gewaar. Laat ik de kerkgang versloffen. Laat ik mijn Bijbel lezen erbij zitten. Mijn geloofsleven zakt zinderogen in. Het wordt zinderogen fletser en doffer en doodser. Of de bestrijdingen en de aanvechtingen kan ik geen baas meer en krijgen de overhand. Echt geloof kan niet zonder de middelen. Mijn ziel dorst naar God en naar zijn heiligdom. Naar zijn woord en naar zijn dienst. Wat zou David graag naar de tabernakel zijn gegaan. Hij dorst ernaar. Als ik dat nou zeg, dan hoop ik dat u dat van me hebben kan. En dat u daar ook echt welwillend over denkt, hè. Als David nou had gekund, hè, Als David nou de mogelijkheid had gehad, hè, dan zou David toch niet gezegd hebben: ik wacht wel tot volgende week zondag, voor ik er weer naartoe ga. Nee, hij zou woensdag al gegaan zijn. Hij dorstte naar het heiligdom. En echt geloof heeft de middelen nodig. Nog een apart puntje, hè? Als hij in dat heiligdom geweest was, zoals hij daar zou komen, wat zou hij daar zien? Priesters, levieten en mede-Israëlieten. Nee, en toch zegt hij: voor God verschijnen. Hij beleeft het als een verschijnen voor God. Kijk, zo je kerkgang beleven. Je gaat niet naar een kerkenraad en naar een dominee. Je gaat nog niet eens al eerst naar de medegemeenteleden om je heen. Je verschijnt er voor God. Voor het aangezicht van de levende God. In dat besef naar de kerk gaan, dat stempelt je houding, innerlijk en uiterlijk. Mag ook je kleding en heel je gedrag stempelen. Want naar de kerk gaan, dat is verschijnen voor God. Er zit nog een laatste lijn in, gemeente. Psalm 42. Ik durf dat wel te zeggen onder u. Dat was de lievelingspsalm van mijn vader, die in 2003 overleden is. De laatste jaren van zijn leven had hij steeds die woorden bij zich. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En dan voelt u wel aan, er zit nog een diepere laag in dit verlangen. Want het was ten diepste verlangen naar het hemels heiligdom. Ingaan. En wanneer zal ik verschijnen in het hemels heiligdom voor mijn God? Nee, dan hoeft David niet te zeggen of ik daar zal ingaan. Vraagteken. Nee, nee, niet of. Dat is de vraag niet. De vraag is wel wanneer. Zal het nog lang duren? Of zal het nog kort duren? Het heilige Amal geeft er wel garantie van bij brood en beker. Dat de Heere trouw is en trouw blijft. En dat de vraag er niet meer is of ik daar zal ingaan. Maar wanneer ik zal ingaan. En Gods aangezicht zien zonder Bijbel. Zonder het woord. Zonder brood en beker, zonder doop. Maar Gods aangezicht zien zoals het is. Vol van verkiezende, verzoenende en verzegelende liefde. En de blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. Het gaat nooit meer over. En het gaat nooit meer verder weg. En nooit meer van me vandaan. En het is nooit meer flets en nooit meer doorkruist. Nooit meer dorsten, omdat God zich eeuwig laat zien en God zich eeuwig laat genieten. Dorsten naar God, dorsten naar het heiligdom, de stemvork van de Heilige Geest, die laat het ons voorklinken. Bron van zielsverlangen, bron van het hoogste goed, bron van al mijn liefdeszangen. Bron die eeuwig leven doet. En wat zal ik me dan verblijden? Wat zal ik me dan verheugen? Als ik mag ingaan en zijn aangezicht mag aanschouwen. Amen. We zingen de woorden in de berijming, Psalm 42, het eerste vers.
Laat ons samen danken en bidden.
O God van zaligheden, u liet ons aan de hand van de stemvork van Psalm 42 de toon van uw geest horen, de toon van het kindschap. Toon van het verlangen naar u, naar uw aangezicht in gunst tot ons gewend, want dat schenkt in het kort verzadiging van vreugde, dat alleen. De toon van het verlangen naar uw heiligdom. En weet u, Heere, of dat resoneert in ons hart, of dat herkend is. Van binnen, vanuit u, o Heere Jezus, want het leven ligt altijd buiten onszelf, in u. En daarom kan dat verlangen ook branden en ook weer doven. Kan dat verlangen sterk zijn en zwak, naar de hand dat de gemeenschap met u, Heere Jezus, is. Maar geef. Dat deze stemvork zal bepalen over ons aangaan volgende week. Of het niet aan kunnen, niet aan mogen gaan. Heere, geef ons een gezegende dag en week van voorbereiding. Zegent u de avonddienst van deze dag. Laat er iets in ons zijn, mijn ziel dorst. Om in te gaan in het heiligdom, in 's Heeren huis, nu nog hier beneden. En geef, Heere, dat die lijn ook doorgetrokken wordt door uw geest, door dat verlangen om in te gaan in het heiligdom hierboven. Wanneer zal ik ingaan? En eeuwig rechtstreeks ten volle Gods aangezicht mogen zien, verzadigd met uw goddelijk beeld. Zegen, Heere, heel de voorbereidingsweek, voor een ieder van ons, voor iemand die er misschien weinig van verwacht, maar ook voor zo iemand, voor iemand die er naar uitziet. Ook voor zo iemand, Heere, we bidden om uw zegen, om het leven dat uit u alweer in Jezus Christus komt en dat door uw offer heen schreeuwt naar God, de levende God, uit genade. Amen. Laat er nog een keer van zingen, nu uit Psalm 84, de verzen 1 en 2, Psalm 84, vers 1 en 2.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.